De Heere schraagt allen die vallen. Hij richt alle gebogenen op. Aller ogen wachten op u. En gij geeft hun te zijner tijd hun spijzen. Gij doet uw hand open en verzadigt met welbehagen al wat leeft. En zo mogen we weten ook vanmorgen dat we in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk van zijn handen niet laat varen, vanmorgen samengekomen zijn. In zijn naam alleen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het vierde couplet zingen. Het vierde couplet van dit prachtige loflied. Dit is de dag, de roem der dagen. Laten we samen deze dienst beginnen met gebed en ik ga u voor in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier als gemeente weer bij elkaar mogen zijn in een periode waarin ook heel veel broeders en zusters van ons op vakantie zijn. Heer, dank u wel dat u nooit op vakantie bent, maar dat u altijd de aanwezige bent en dat u altijd uw oog op ons richt en ook naar ons kijkt en weet wat we nodig hebben. Heren, we willen u bidden voor hen die weg zijn. Wilt u hen bewaren en hen ook een goede tijd geven. Hen ook weer veilig op uw tijd weer terugbrengen bij ons in de gemeenschap. Heren, dank u wel dat we ons met hen mogen verbonden voelen. Heer, u bent niet aan tijd of plaats gebonden. En zo mogen we ook bidden voor onze broeders en zusters die al heel lang niet meer in de gemeente kunnen komen, omdat ze te ziek zijn of te oud geworden zijn. Heere, wilt u hen ondersteunen, op momenten van eenzaamheid laten ervaren dat u heel dicht bij hen bent. Heere, we voelen ons ook verbonden met onze broeders en zusters die moeten lijden omdat ze in u geloven. Heere, het is vreselijk als je hoort dat er in Nigeria weer kerken, christelijke kerken in brand gestoken zijn door radicale moslims. We weten, Heer, dat uw gemeente en de christenen wereldwijd vervolgd worden. Zelfs in zeecontainers opgesloten worden of in werkkampen te werk gesteld worden. Bedreigd worden met de dood of zelfs ook inderdaad gedood worden. Wil u bidden, Heer, wilt u uw gemeente die vervolgd wordt, wilt u die gemeente kracht geven? Heer, wilt u hen helpen om hun ogen op uw gericht te blijven houden? Heer, en dat we ook als gemeente hier in het Westen ook voor hen bidden en hen ook in het gebed aan u uw genadetroon opdragen. Heer, dank u wel dat we voor hen mogen bidden en dat ze met u meer dan overwinnaars zijn. Heer, wilt u ons ook helpen om van onze broeders en zusters die vervolgd worden ook te leren. Heer, dat we niet een slap christen zijn, maar dat we ons radicaal aan u toewijden. Vooral ook in deze tijd waarin we zien dat het christendom ook in Nederland steeds meer onder vuur komt te liggen. Heer, we willen u bidden voor ons land. We willen u bidden voor Amsterdam, Heer, waar gisteren zo'n vreselijk iets plaatsvond. Waar mensen in optocht door de grachten gaan en pleiten en ja, eigenlijk voor homofilie en lesbiennes, Heer. Heer, wat is het vreselijk als je ziet dat een volk zo afdaalt naar de zonden van Sodom en Gomorra. Heer, we willen u vragen, wilt u ons land alstublieft zegenen, blijven zegenen, Heer, en dat ons land niet onder het oordeel van u zal komen. Heer, we willen u bidden voor de christenen in Amsterdam die daar ook, ja, ook de andere kant hebben laten zien en hebben mogen wijzen dat God van ons houdt, dat God ons lief heeft en ook dat God mensenlevens kan veranderen. Heer, we willen u vragen, Heer, wilt u alstublieft u ontfermen over deze mensen? Heer, dat ze niet alleen ontvankelijk zijn voor liefde van hetzelfde geslacht, maar dat ze bovenal ontdekken dat er iemand is die daar ver boven staat en werkelijk mensen lief heeft. Heer, dank u wel dat we zo voor hen mogen bidden. Heer, we zijn ook we hebben ook gehoord over de vreselijke ramp die zich in Spanje voltrokken heeft met deze bus, waar heel veel Nederlanders in zaten, waarin ook Nederlanders omgekomen zijn. Heer, wat is er veel nood in deze wereld? Wat is er veel onrecht in deze wereld? Wat is er veel ziekte en ziekelijk gedrag in deze wereld? En we kijken uit, Heer, naar het moment dat er eens vrede zal zijn en gerechtigheid. En dat u zult komen, Heer Jezus, met koninklijke macht en heerlijkheid. En dat er dan op deze wereld gerechtigheid zal zijn. Dat deze wereld zich zal herstellen. En dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Heer, zover is het nog niet, maar we kijken er wel naar uit. Heer, wilt u ons vanmorgen zo'n goed uur met elkaar geven? Wil u danken voor broeder Lucas Nijenhuis, voor zijn trouw in de gemeente samen met zijn vrouw Annie. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hem ook dinsdag een hele fijne dag geven als hij zijn 81ste verjaardag mag vieren. Heer, wilt u met zuster Henny de Wolf zijn? U weet dat er 3 operaties aankomen. En ik wil u bidden, wilt u de chirurg ook wijsheid schenken en dat het ook echt ten goede mag keren in haar leven. Dank u wel voor hun trouw in de gemeente, voor hun trouw ook naar u toe. En ik wil u bidden, Heer, wilt u maar met haar meegaan? En wilt u ook broeder de Wolf zegenen als hij zo naast zijn vrouw mag staan? Heer, we willen u ook bidden, Heer, wilt u met Marie Kusveller zijn? Wilt u haar ook bemoedigen? Wilt u haar ook weer spoedig thuisbrengen met goede gezondheid? Heer, we danken u voor Rienke en Marie voor de vele jaren dat ze de gemeente samen mogen dienen. Marie als diakones en Rienke als oudste. En we willen u met hen ook voor alle diakonessen en alle raadsleden bidden. Heer, wilt u hen zegenen in het dienen van u in de gemeente. Heer, zo kijken we uit naar dat wat u vanmorgen in ons midden wilt doen. Wilt u bemoedigen? Wilt u antwoord geven op onoplosbare problemen? En Heer, wilt u zo vanmorgen maar in ons midden zijn. Ik wil ook nogmaals bidden, Heer, voor broeder Scheurs die ernstig ziek is en toch altijd nog weer de moed heeft om bij ons te zijn in de diensten. Heer, wilt u hem bemoedigen, wilt u hem zegenen en tot zegen stellen voor zijn vrouw en gezin. Heer, dank u wel dat we ook voor Danielle Scheurs mogen bidden. Heer, wilt u haar ook heel dicht nabij zijn en uitredding schenken ook voor haar leven. Wilt u Koos en Ada ook bemoedigen? Heer, dank u wel dat we ook voor broeder Schepers mogen bidden, die hier toch ook met een gemengd gevoel zit, terwijl zijn vrouw in het verpleeghuis is. En ja, we zien dat het steeds verder achteruit gaat met haar. Heer, wilt u Egbert en Jansje alsjeblieft heel dicht nabij zijn en hen ook bemoedigen. Dank u wel voor uw trouw, voor uw genade, die we ook vanmorgen mogen ontdekken. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we met elkaar 2 liederen zingen uit de bundel Opwekking. Lied 372. Eerst lied 403. 403. Kom en help ons oogsten. We gaan vanmorgen nadenken over Rut, die op het oogstveld terechtkomt en meehelpt om de oogst binnen te halen, waar wij ook zelf heel veel van kunnen leren. Kom en help ons oogsten. We zingen dat lied 2 keer. En daarna zingen we met elkaar lied 372, dat de Heer ons verzadigt, zoals we ook in het begin van deze dienst gelezen hebben, met alles wat goed is voor ons. Eerst 403. Hij is in ons midden om ons te verzadigen met al het goede wat we nodig hebben. Hij kent ons wezen, hij kent ons, hij geeft ons leven toekomst. En dat zullen we ook vanmorgen in de verkondiging mogen beluisteren. U verzadigt mij met uw liefde, Heer. 372. Als je nou in je leven een keuze gemaakt hebt die lijnrecht tegen Gods woord inging, zoals Elimelech en Naomi Bethlehem verlieten en naar Moab gingen, zich daar niet alleen als vreemdeling vestigde, maar zich daar ook werkelijk vestigde. Als je zelf ziet dat je zonen een relatie beginnen met Moabitische vrouwen die vijandelijk stonden tegenover het Joodse volk. En als je dan terugkeert, je man is dood, je twee zonen zijn dood en je hebt geen enkele toekomst meer. En om dan te mogen zingen, u verzadigt mij. Nou, daar gaan we het met elkaar over hebben, hoe God jouw leven, wat misschien zo scheef gelopen is, misschien zoveel dingen in gebeurd zijn die misschien voor jou onoverkomelijk zijn, onoverwinbaar zijn. Dat er toch iemand is die zegt, ja, maar ik ga jouw leven verzadigen. Ik ga jou mijn genade tonen. En dat kunnen we vinden in Rut hoofdstuk 2, wat we nu met elkaar gaan lezen. Rut hoofdstuk 2, en we lezen ook dat hoofdstuk weer in zijn geheel. Rut, hoofdstuk 2, alle 23 verzen. Naomi, het is het boek na Richteren, Jozua, Richteren, het is het 8e boek in de Bijbel, in het Oude Testament. Naomi nu had een bloedverwant van haar man, Skant, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, Boas geheten. En Rut, de Moabitische, zeide tot Naomi, laat me toch naar het veld gaan en aren lezen achter hem die mij genegen zal zijn. En ze zeide tot haar, ga mijn dochter. Ze ging dan heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. Bij geval trof zij het stuk land van Boas, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en hij zeide tot de maaiers, de Heere zij met u. Zij zeide tot hem, de Heere zegen u. Toen zeide Boas tot zijn knecht, die over de maaiers gesteld was, bij wie behoort deze jonge vrouw? De knecht, die over de maaiers gesteld was, antwoordde, dat is een jonge vrouw uit Moab, die met Naomi meegekomen is uit het veld van Moab. Ze heeft gezegd, laat mij toch oplezen en inzamelen bij de schoven achter de maaiers. En zo is ze gekomen. En zij is bezig geweest, van de morgenstond af tot nu toe. Het is iemand die weinig thuis zit. Hierop zeide Boas tot Rut, hoor eens, mijn dochter, ga niet oplezen in een ander veld. En ga ook niet hier vandaan. Sluit u dan aan bij mijn arbeidsters. Gij ziet daar het veld voor u, dat men bezig is te maaien. En ga achter haar aan. Heb ik de knechten niet verboden u lastig te vallen? Hebt gij dorst? Ga dan naar de vaten en drink van hetgeen de knechten scheppen. Toen wierp zij zich op haar aangezicht, boog zich ter aarde en zeide tot hem, waarom betoont gij mij uw gunst, dat gij uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdelinge ben? Boas antwoordde haar, mij is omstandig medegedeeld alles wat gij voor uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood van uw man. En hoe gij uw vader en uw moeder en het land uw geboorte hebt verlaten en gegaan zijt naar een volk dat gij tevoren niet kendet. De Heere vergelde uw daad en uw loon vallen u onverkort ten deel van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij zijt komen schuilen. Daarop zeide zij, gij betoont mij wel uw gunst, mijn Heer, want gij hebt mij vertroost en naar het hart van uw dienstmaagd gesproken, hoewel ik niet de gelijke ben van één uw dienstmaagden. Toen het nu etenstijd was, zeide Boas tot haar, kom hierheen en eet van het brood en doop uw beten in het azijn. En ze ging zitten naast de maaiers. En hij reikte haar geroosterd koren toe. Ze at en werd verzadigd. Weet u nog wat we net gezongen hebben? Gij verzadigt mij. Ze werd verzadigd En ze hield over. Toen zij was opgestaan om op te lezen, beval Boas zijn knechten aldus: ook tussen de schoven mag zij oplezen. En maakt haar niet beschaamd. Veeleer moet gij opzettelijk iets voor haar uit de bundel strekken en het laten liggen, opdat zij het oplezen. Vaart niet ruw tegen haar uit. En zij las op in het veld tot de avond. En zij klopte uit wat zij opgelezen had. En het was ongeveer een eva gerst. Dat is 36 liter gerst. Dat is een zak vol. 36 liter gerst. En zij nam het op en kwam in de stad. En toen haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had, en toen zij tevoorschijn haalde en haar gaf wat zij overgehouden had na verzadigd te zijn, zeide haar schoonmoeder tot haar: waar hebt gij vandaag opgelezen? En waar hebt gij gewerkt? Gezegend zij hij die zijn oog op u heeft geslagen. Toen vertelde zij haar schoonmoeder bij wie zij gewerkt had. En zeide: de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Daarop zeide Naomi tot haar schoondochter: gezegend zij hij door de Heere die zijn goede tierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden, noch aan de doden. Verder zeide Naomi tot haar: die man is ons een verwant, hij is een van onze lossers. En Rut de Moabitische zeide: bovendien heeft hij tot mij gezegd: sluit u aan bij mijn knechten, totdat zij gereed zijn met mijn gehele oogst. Toen zeide Naomi tot Rut, haar schoondochter: het is goed, mijn dochter, dat gij met zijn arbeiders uitgaat, opdat men u op een ander veld niet hard vallen. Zo sloot zij zich aan bij de arbeidsters van Boas om op te lezen, totdat de gerstenoogst en de tarweoogst afgelopen waren. En ze bleef wonen bij haar schoonmoeder. Tot zover dit gedeelte, dit prachtige stukje uit de Bijbel. We gaan er zo met elkaar over nadenken. Als je zo met elkaar het boekje Rut doorneemt en het ook leest in zijn geheel, dan zult u wel begrijpen dat dit een boek is wat bij de feestrollen hoorde, die in Israël gelezen werd. Een feestrol bij het Pinksterfeest, waarin de mensen zich konden verblijden en konden stilstaan bij de geweldige zorg waarmee God voor zijn volk altijd zorgde. In de Bijbel staat: ook als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. En hij pakt de draad weer op van het leven van Naomi. Naomi geen man meer. Rut geen man meer. Geen kinderen. Een uitzichtloos leven. Geen enkele toekomst. Maar de losser, de verlosser, was dichterbij dan dat zij dachten. Daar hadden ze eigenlijk zo wonderlijk hielden ze in de eerste instantie helemaal geen rekening mee. Was er voor een Moabitisch meisje toekomst voor Israël? Je vraagt je wel eens af, waarom heeft Naomi, toen ze op weg ging terug naar Bethlehem, 4 keer tegen Rut gezegd: keer toch terug. Ga toch niet mee. Nou, misschien geeft het volgende vers daar enig licht op. In Deuteronomium 23, en dat onderstreept nogmaals de toekomst voor Rut in Israël. In Deuteronomium 23, vers 3... daar zegt Mozes in opdracht van God, en dat is ook het woord van God zelf. Deuteronomium 23, vers 3, daar staat: een Ammoniet of een Moabiet, nou dat was dus Rut, zal niet in de gemeente des Heren komen. Zelfs hun 10e geslacht zal nimmer in de gemeente des Heren komen. Nou, dat is nogal wat. Kunt u nu begrijpen waarom dat Naomi steeds maar zei: joh, blijf toch hier. Ga toch niet mee. Er is helemaal geen toekomst voor jou bij ons in Israël. Rut wist dat niet. En weet je, naar de wet, Naar de wet heeft God volkomen gelijk, want de Moabieten en de Ammonieten, die hebben tegen Gods volk gestreden. Dat waren vijanden van het volk van God. God heeft gelijk. Er staat in de Bijbel dat elk mens van natuur een vijand van God is. En wat is Gods genade toch zo groot, dat zelfs iemand die niet in de gemeente van de Heer mocht komen, een Moabitische, toch uiteindelijk met open armen ontvangen werd en later zelfs in de geslachtsregister opgenomen werd van onze heiland in Jezus Christus en de overgrootmoeder werd van onze grote koning David. Hoe is het mogelijk? Mensen, wat een enorme genade van God. Iets wat we absoluut niet verdiend hebben. Waarmee God met zoveel genade en zoveel gunst naar ons toekomt. Vandaar dat er staat in het laatste vers van het eerste hoofdstuk dat zij kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. En we weten het begin van de gerstenoogst. Dat was zo'n 1200 jaar later, of vele, vele jaren later, zo'n 1200 jaar later, het moment dat de priester de eerstlingsscharf op de eerste dag van de week in de tempel bracht en Jezus opstond. De gerstenoogst, het begin van de gerstenoogst, is een prachtig mooi beeld van de opstanding van Christus. De graankorrel die in de aarde gevallen is en als eersteling geoogst wordt. In de opstanding van Christus. Broeders en zusters, laten we dat alsjeblieft vanmorgen vasthouden. Er staat in de Petrusbrief dat wij door de opstanding opnieuw geboren zijn tot een levende hoop. Een levende hoop die al onze ellende hier op deze wereld verre te boven gaat. En waar het voor ons als mensen uitzichtloos geworden is, is het voor God mogelijk om ons werkelijk echt tot nieuw leven te brengen. Wat mij opvalt hier van deze Rut, dat is dat ze niet alleen een hele resolute, concrete keuze maakt om met Naomi mee te gaan en te kiezen voor een volk dat ze niet kent, te kiezen voor een God die haar God niet was, maar voor de God van Israël, dan zien we dat Rut ook in staat is om niet alleen een duidelijke keuze te maken, maar dan zien we ook dat Rut in staat is om hard te werken. Wat een klus klaart ze daar. Ik zei u net even, 36 liter graan. Heeft u wel eens een zak met 36 liter graan op uw rug even getild? Wat een gesjouw, hè? Wat een mannetjesputter. Wat een enorme krachtpatser was deze Rut. En deze Rut, die zelf zoveel verdriet had, die Rut die haar man moest missen, haar man was overleden en haar schoonvader was overleden. Een Rut die haar vader en moeder in dat Moabitische land achtergelaten had. En zo zegt er Jezus ook, als je niet bereid bent om je vader en je moeder te verlaten en mij te volgen, mij op de eerste plaats te zetten, ben je me niet waard. Wat een duidelijke keuze van deze Rut. En dat deze Rut niet oog had voor haar eigen verdriet, niet overwonnen werd door het kwade, maar aanpakte wat haar hand vond om te doen. Het grote gevaar, broeders en zusters, is dat ons het lot soms wel eens treft. Dat we soms wel eens heel verdrietig worden door dingen die in ons leven gebeuren en dat we in ons verdriet verdrinken. Zelfs het verdriet gaan koesteren en eigenlijk blijven in dat verdriet. Rut niet. Natuurlijk had Rut haar pijn. Natuurlijk kende Rut haar verdriet. Maar ze liet zich niet door haar verdriet gevangen nemen. Ze liet ze niet door haar verdriet helemaal opzuigen of verdrinken. Maar Rut had de kracht om de dingen aan te pakken die ze moest aanpakken. En juist te zorgen voor mensen om haar heen. En met name voor Naomi. Sommige mensen zijn zo verdrietig dat ze alleen maar hun eigen moeite zien en de moeite van anderen niet meer. Maar juist als je de moeite van anderen ziet en juist als je dan anderen gaat helpen, ik weet niet of je dat zelf ook wel eens ervaren hebt, dan word je zelf getroost in je eigen verdriet. Omdat God je gaat gebruiken. Omdat God een plan heeft met jouw leven. Wat mij opvalt van Rut, dat is dat ze zo nederig is. Een volwassen vrouw. Een vrouw die getrouwd geweest is. Die vraagt aan haar schoonmoeder toestemming van, vindt u het goed als ik naar het land ga om daar aren te rapen? Ze doet het niet zomaar. Maar ja, ze plaatst zich eigenlijk onder haar schoonmoeder. En deze schoonmoeder, ja, ik vind het eigenlijk een heel mooi iets wat samenvalt. Rut en Naomi. Naomi, een oude vrouw, staat in het eerste hoofdstuk. En Rut, een jonge vrouw. En dat deze jonge vrouw en die oude vrouw afhankelijk zijn van elkaar. Vooral de laatste tijd wordt er zo'n kloof gedreven tussen jong en oud. Ouderen die de jongeren helemaal niet meer begrijpen en die zeggen, ach, die jeugd van tegenwoordig. En jongeren die ouderen niet meer begrijpen en zeggen, die oudjes die moeten het altijd maar zo houden zoals het geweest is en die is altijd zo terughoudend en altijd zo bezorgd. En weet je, het gevolg is ook dat we vandaag heel veel gemeenten zien waar of alleen maar jongeren zijn, of alleen maar ouderen zijn. Omdat ze met elkaar eigenlijk helemaal niet meer goed op kunnen trekken. Terwijl juist in de gemeente jong en oud zoveel van elkaar kunnen leren. En dat zie je hier ook. Je ziet het jonge vuur van Rut. Die nog zoveel kracht heeft om te gaan. Naomi die blijft thuis. Die is te oud. Het jonge vuur van Naomi, wat het oude vuur weer een klein beetje opstookt. Waardoor het vuur in Naomi ook weer gaat branden. We hebben dat jonge vuur zo nodig. En gooi niet gelijk een plens water over het jonge vuur, ouderen onder ons. Maar we hebben dat jonge vuur zo nodig. Koester dat jonge vuur. En dan komt dat jonge vuur thuis, vol met graan. Kijk eens wat we allemaal verzameld hebben. En weet je, dan is het zo leuk. Dan ziet Rut alleen maar dat gerst en dat graan. Rut die ziet wat het allemaal opgeleverd heeft. En natuurlijk, Naomi ziet dat ook wel. Maar Naomi ziet achter dat graan een persoon. En dat is Boas. Voor heel veel jonge mensen gaat het vaak om, wat levert het op? Wat brengt het? Wat profiteer ik daarvan? En juist de oudere mensen, daar gaat het niet om van wat je ontvangt, maar van wie je het ontvangt. En juist Naomi is degene die dat jonge vuur, dat jonge leven van Rut weet te leiden, te coachen en aan te sturen. En dat is zo mooi, dat jong en oud, Rut en Naomi, als het ware een team met elkaar vormen, die elkaar zo nodig hebben. Ik vind het ook heel wonderlijk dat Naomi, als Naomi hoort dat Rut gaat zoeken, dat Naomi niet gelijk zegt, oh ja joh, dan moet je naar dat en dat en dat veld. Want Naomi wist ook wel dat er iemand was die zij kende. Natuurlijk wist Naomi van Boas. Maar Naomi doet het niet. Naomi die blijft stil achter. Wachten. Verwachtingsvol. En dan komt inderdaad, Naomi ziet niet alleen dat graan, maar Naomi ziet de persoon daarachter. En ik hoop echt, jongens, meisjes, mannen en vrouwen onder ons, dat het ons in ons christenleven niet alleen maar te doen is om alles wat wij van God ontvangen. Maar dat het veel meer te doen is om de persoon. Om wie hij is. Er staat een lied in de bundel van Johannes de Heer. Ik denk niet eens dat we het kunnen zingen. Misschien kennen we het wel hoor. Maar dat is, vroeger was het de zegen. En nu gaat het om de gever. Vroeger ging het om de gave. Maar nu de gever. Hè? En ja, u kent dat lied wel, hè, zuster Schaap? Vroeger. Vroeger ging het om dat wat we kregen. Maar nu gaat het veel meer om hemzelf. En dat is groei. Dat is groei naar volwassenheid in ons geestelijk leven. Jongeren hebben ouderen nodig. En ouderen hebben jongeren nodig. Nou, en dan zegt deze Naomi, die zegt, joh, je hebt Boas ontmoet. En Boas, de naam Boas, misschien weet u dat wel, dat Salomo heeft op een gegeven moment een prachtige tempel gebouwd. En in deze tempel stonden twee hele grote koperen zuilen. Je kon er niet omheen. Als je de tempel binnenkwam, dan kwam je bij die zuilen. En één van deze zuilen kreeg de naam Boas. Weet u waarom? Omdat Boas betekent in hem sterkte. Hij is de dragende kracht in ons leven. En die persoon heeft Rut zonder het te weten ontmoet. Waarvan Naomi natuurlijk wel wist. Deze persoon, deze Boas, deze kracht in je leven was drie dingen. Een bloedverwant van Naomi. Hij was zeer vermogend. Dat is het tweede wat we over hem kunnen lezen. En het derde was, hij kwam uit Bethlehem. Hij kwam uit Bethlehem. Nou, als je daar nou over nadenkt. Alleen dat al. Kunt u nu begrijpen dat de Heer Jezus zegt, dat hele Oude Testament, dat gaat over mij. Je kunt Christus ontdekken in het Oude Testament. Want wie is onze bloedverwant geworden als verlosser? Er staat in de Hebreeënbrief, Hebreeën 2, dat hij aan bloed en vlees deel gekregen heeft. Net zoals wij. Hij werd onze bloedverwant. Hij werd mens om onze losser te kunnen worden. En dat niet alleen, hij is ook zeer vermogend. Er staat in de Korinthebrief dat de Jezus, hoewel hij rijk was, wij hebben geen flauw benul van de rijkdom van de Jezus. En hij heeft al zijn rijkdom aan de kant gezet om ons te verlossen. Maar juist ook hier op aarde was hij zeer vermogend. Want er staat, hij heeft ons losgekocht. Niet met goud, niet met zilver, maar met het kostbare bloed van de Jezus. Niemand had deze prijs kunnen betalen. Dat kunt u in Openbaring 5 zelfs zien. Wie is waardig om de prijs te betalen? En er is er niemand in de hemel. Niemand op de aarde. En dan is er het Lam van God, de Heer Jezus. De enige die zo vermogend is om deze prijs voor jou te kunnen betalen. Vergeet het niet, broeders en zusters. U heeft een bloedverwant. U heeft iemand, jij hebt iemand die aan jou gelijk geworden is. Die jouw oog op jou, zijn oog op jou geslagen heeft. En de enige die jou werkelijk los kan kopen van de dood. Van de slavernij. Dat is de man uit Bethlehem. Dat is Jezus. Dat is onze losser. Nou, zonder te weten komt Rut op het veld van Boas. Naomi heeft het niet verteld. Maar hoe komt zij daar nou precies? Er staat in vers 3 van hoofdstuk 2 van Rut, bij geval. Toevallig. Toevallig kwam ze er op het land van Boas. Nou, even een vraag. Was het nou echt toevallig? Misschien wel goed om even over dat woordje toeval na te denken. Het woordje toeval komt van het woord het valt je toe. Het valt je toe. En waar komt het dan vandaan? Bij God vandaan. Dat Dat is toeval. Eigenlijk voor een christen zou je kunnen zeggen, toeval bestaat niet. Het valt je toe. God heeft Rut geleid. We hadden er afgelopen week nog met iemand over in de gemeente over. Hoe komt het nou dat u een kind van God bent? Als u de Heer Jezus, hoe komt het nou dat u de Heer Jezus ontmoet heeft? Is dat nou toeval? Is het nou toeval? Gewoon pure toeval? Of heeft God dat gedaan? Heeft God zich aan u geopenbaard? Heeft de Heer Jezus zich aan jou laten? Of komt het door jouw keuze? En dan kom je in de trant van de uitverkiezingsleer. Nee, dat komt niet door jou. Maar God heeft jou uitgekozen. Je kan hoog springen, je kan laag springen. Maar je bent alleen een kind van God omdat God jou uitgekozen heeft. Dat is toeval. Het valt je toe. God geeft het je. Nou, hier in het boek Rut zie je heel duidelijk dat Rut aan de ene kant zeker door God geleid wordt. En daar zie je Gods handelen. Daar zie je heel duidelijk Gods handelen. En het is niet de eer van Rut, maar het is alle eer aan God. En als ik hier sta als een kind van God, dan kan ik u ook vanmorgen zeggen, dat is alle eer aan God. Dat is niet omdat ik zo goed ben. Niet omdat ik hem gevonden heb. Nee, hij heeft mij gevonden. Zeker. Maar we moeten niet vergeten dat daarvoor nog zich iets anders afgespeeld heeft. Rut, die met Naomi te maken kreeg en Naomi zei, keer toch terug. Orpa is een heel eind meegegaan. En die ging weer terug. Maar Rut koos voor de God van Israël. En wie koos er toen? God of Rut? Toen was de keuze van Rut. Vandaar dat God ons ook aanspreekt op onze wil. Wil je wel? En dan moeten we kiezen. Dus dat toeval, dat God als het ware de keuze van Rut beantwoordde. En dan kun je eigenlijk zeggen niet ik heb mezelf gered, maar ik heb mezelf laten redden. Natuurlijk, er zijn hele dikke boeken geschreven over de uitverkiezingsleer. En daar kom je als mens nooit uit. Maar het is wel prachtig om te zien dat God doet nooit iets zonder ons. En wij kunnen ook nooit iets zonder God doen. We doen het samen. En Rut heeft heel duidelijk bewust gekozen. En dan kom je bij in de picture van Boas. En dan zegt Boas als eerste tegen Rut, en dat heeft ook Naomi tegen Rut gezegd, u kunt dat vinden in het 8e vers van Rut 2, als Boas dan Rut ontmoet, dan zegt Boas zo mooi, mijn dochter. Mijn dochter. O broeders en zusters, wat is het toch geweldig dat God naar ons toekomt. En ons aanvaardt als zijn kinderen. Mijn dochter. Wat een genade van God. Een Moabitische. Iemand die wettelijk niet in de gemeente van de Heer mocht komen. Een vreemdeling, een vijand. En nu door Boas als het ware ingesloten wordt in zijn liefde als mijn dochter. Bij Boas vindt ze inderdaad een vader. Ten tweede staat er dat Rut bij Boas gunst, genade gevonden heeft. Komt een paar keer voor dat Rut zegt, Heer, waarom heb ik genade, waarom heb ik gunst bij u ontvangen? Het derde wat Rut bij Boas vindt, dat is veiligheid. Geborgenheid. Heb ik niet de knechten geboden u niet lastig te vallen? Als ze aan jou komen, dan komen ze aan mij. Dus echt werkelijke geborgenheid. Veiligheid. Wat vindt Rut nog meer bij Boas? Nou, als het etenstijd is, dan zit Boas daar. En dan zegt Boas, kijk hier. Hier heb je geroosterd koren. Weet je wat het is, geroosterd koren? Geroosterd koren, dat deden ze wel meer tijdens de oogsttijd. Dan was het te veel om dat koren, om daar meel van te maken, om dat fijn te maken. En geroosterd koren, dat was gewoon koren, graankorrels die op een vuurpan boven het vuur geroosterd werden. En dat was heel smakelijk eten. En zo kregen ze een handje vol van het geroosterd koren en heerlijk eten. En dat werd daar gegeten, geroosterd koren. En Rut die kreeg uit de handen van Boas geroosterd koren, wijn om te drinken, brood en wijn. En zoveel dat ze ook overhield. En het netjes opborg in haar zak voor Naomi. Ze kreeg bij Boas overvloed. En dan het laatste wat ik erover wil zeggen. Toen ze Boas vond, vond ze een vader. Vond ze gunst, genade. Ze vond veiligheid. Ze vond overvloed. En natuurlijk vond ze in Boas haar verlosser, hoop, toekomst, nieuw leven. Kunt u nu begrijpen dat Boas tegen Rut zei, en dat is eigenlijk het eerste wat Boas tegen Rut zegt in vers 8. Het allereerste wat Boas tegen Rut zegt, mijn dochter, ga niet oplezen in een ander veld. Sluit je maar aan bij mijn maaier en blijf op dit veld. Nou, dat is wel een beetje klemerig, hè? Inderdaad. Boas zegt, bij mij heb je het allerbeste. En natuurlijk, wij zeggen, en dat is een Nederlandse uitdrukking, het gras aan de overkant van de sloot is altijd groener. Ja? Het gras aan de overkant van de sloot is altijd groener. En je wilt altijd naar die andere kant. En Boas zegt, blijf nou toch hier. Blijf nou toch hier. Er is geen enkel veld, geen enkele persoon waar je zoveel kunt vinden dat bij mij. Natuurlijk, je mag naar de andere kant van die sloot hoor. En je mag daar graan zoeken en zoveel oplezen als je maar wilt. Maar als de oogsttijd voorbij is en je hebt graan ingezameld, dan heb je nog niks. Dan heb je nog geen toekomst. Dan heb je nog geen hoop in je leven. En natuurlijk, het kan zijn dat het materialisme ons weglokt bij onze Boas vandaan. Dan zeggen we, ach, we gaan daarin en daarheen. En dan zegt Boas, blijf nou toch hier. Hier heb je het goed. Hier heb je niet alleen koren, maar hier heb je ook mij, mijzelf. En dat is de Jezus die zegt, blijft in mij. Blijft in mij. En dan zegt deze Boas, die zegt tegen Rut, sluit je aan. Sluit je aan bij mijn arbeidsters. Als je Boas vindt, dan vind je niet alleen Boas, maar dan vind je ook zijn medewerkers, zijn arbeidsters. Dan sluit je je aan en dan zegt Boas zo mooi, zie het veld wat voor je ligt. Het veld wat geoogst moet worden. De Heer Jezus zegt in Johannes 4, aanschouwt de velden dat ze wit zijn om te oogsten. Als je Boas leert kennen, dan neemt Boas je in dienst. En dan mag je voor hem werken. Dan mag je voor hem graan inzamelen. Was het makkelijk werk? Als je kijkt naar Rut, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En ik weet niet of er ooit van u wel eens geweest is die met een vlegel koren gedorst heeft. Je kan het wel eens zien, hè, zo, ja. Nou, dan had ze de hele dag koren ingezameld en toen moest het werk nog beginnen. Want toen moest het uitgeslagen worden. En toen had ze 36 liter graan. En toen moest ze nog eens eventjes dat graan verslepen naar Naomi. Als ik Boas geweest zou zijn en ik kende de achtergronden van Rut en ik wist de armoede van Naomi, dan had ik gezegd, Rut, Floes, ga maar naar je schoonmoeder En ik stuur wel een van mijn arbeiders met een mutje graan naar je toe en ik zal wel voor je zorgen. Dat had Naomi, dat had Boaz ook kunnen doen. Wil de Heer Jezus dat? Dat we lekker achterover gaan zitten van, ja hoor, Jezus zorgt wel voor me en hij weet dat ik alles nodig heb. En nee, broeders en zusters. Natuurlijk kan hij dat wel, maar dat wil hij niet. Hij heeft een taak voor ons. Hij heeft werk voor ons. Er moet geoogst worden. Er moet een oogst binnengehaald worden voordat het einde komt. En zo wordt Rut meegenomen in het werk. Over de stoppels lopen. In de hete zon. En maar bukkend rapen, rapen en rapen. Oh, wat een werk. Graantje voor graantje. Oh, het dienen van de Heer is niet altijd even makkelijk hoor. Het is een werk waar je heel veel je rug voor moet buigen. Heel veel voor moet knielen. Maar het brengt heel veel op. Het levert heel veel op. Jammer dat de geschiedenis tussen Boaz en Rut soms zo geromantiseerd wordt. Veel mensen denken dat Boaz verliefd werd op Rut. En dan wordt het eigenlijk als een soort romans beschreven. Ik denk het niet. Ik denk dat er tussen Boaz en Rut een heel ander soort liefde was. Een liefde die veel meer te maken had met daadkracht. Een veel meer volwassene liefde. Niet zo'n romantische liefde zoals het vaak voorgesteld wordt. Oh, die Boaz die was helemaal verkikkerd op die Rut. Zo'n prachtig mooie jonge bloem. Dat was het niet. Nee, dat kun je nergens lezen. Er staat ook, misschien wel goed om dat even bij te lezen, in hoofdstuk 3 vers 10, dat als Rut dan vraagt of Boaz haar losser wil worden, dan zegt Boaz zo mooi in dat tiende vers van Rut, hoofdstuk 3, gezegend moogt gij zijn door de Heere, mijn dochter. Gij hebt met uw laatste liefdedaad de eerste nog overtroffen. Die liefdedaad was niet gericht op Boaz, maar die liefdedaad was gericht op Naomi. En dan staat er, gij hebt met uw laatste liefdedaad de eerste nog overtroffen, doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, hetzij arm of rijk. Wat kun je daaruit concluderen? Rut was nog een jonge vrouw. En Boaz was waarschijnlijk al lang op middelbare leeftijd. En het feit dat Boaz Rut als vrouw aannam, later, zullen we dat zien, dat was geen romantische liefde. Maar het was zorgzame, trouwe liefde uit opdracht van dat wat God in zijn woord aangaf. Dat een familielid moest zorgen voor de voortgang van de geslacht van zijn broer of van zijn familielid als die uitstierf. Dus laten we alsjeblieft de liefde tussen Boaz en Rut niet romantiseren. Vandaar wil ik ook heel duidelijk zeggen, laten we de liefde tussen Christus en de gemeente ook niet romantiseren. Of ook als mensen soms wel zeggen, ik ben verliefd op Jezus. Ja, natuurlijk mag je hem lief hebben. Maar anders dan die verliefdheid die je tussen man en vrouw tegenkomt. Want verliefdheid is altijd gericht op jezelf en nooit op de ander. Er was een geweldige liefde tussen deze Boaz en Rut. Maar een liefde anders dan de romantiek tussen man en vrouw. Een liefde die veel meer te maken had met gehoorzaamheid. Met geven. Met offers brengen. Een zorgzame liefde. En dan komt Rut terug. Met volle. Hè, we hebben net gelezen dat Naomi leeg teruggekeerd was. Naar Bethlehem. En nou komt Rut vol terug bij Naomi. En dan zegt Naomi twee keer achter elkaar. Waar ben je geweest? Waar heb je opgeruimd? Ik hoop dat mensen dat tegen u zeggen. Als u nou vanmorgen weer terugkomt naar uw eigen familieleden, misschien naar uw straat of naar uw collega's misschien. Ja, je moet er bijna niet aan denken in die vakantietijd, maar goed, maandag naar je collega's. Dat je collega's, je vrienden, je kinderen, je familieleden aan je vragen, waar ben je geweest? Waar ben je geweest? Waar heb je zoveel ontvangen? En er kan maar één plek. En dat is Jezus. Jezus die ons zoveel geeft. En dan roept Naomi het uit. God zij geprezen. God zij geprezen die zijn goede tierenheid aan levenden en doden niet onttrokken heeft. Levende Naomi en Rut. Doden Elimelech, Machlon en Chilion. Ook voor deze doden is God zo goed geweest om dat geslacht uiteindelijk doorgang te laten vinden. Daar is Rut. Vanaf de gerstenoogst. En dan staat er aan het einde van het tweede hoofdstuk. Tot en met de tarweoogst. Dan hebben we het over zo'n 2 maanden. We hebben het over de periode van Pasen tot Pinksteren. En na die tarweoogst, na dat Pinksterfeest, nadat de oogst binnengehaald is, komt een tweede ontmoeting. Want van een andere ontmoeting tussen Rut en Boas lees je niet meer. Komt de tweede ontmoeting tussen Rut en Boas. Broeders en zusters, er is een eerste ontmoeting geweest toen wij onze Boas leerden kennen. Straks komt voor ons de grote tweede ontmoeting. Als de oogst binnengehaald wordt. En we voor altijd hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Wat geweldig. Mensen, we leven nu nog in de oogsttijd. Zijn we bereid om als een Rut te buigen. Mee te werken om de oogst binnen te halen tot het moment dat we een nieuwe ontmoeting met hem zullen hebben. En wij voor eeuwig de zijne worden. Amen. Laten we met elkaar nog een prachtig lied zingen. Het lied waarin de Heer Jezus ons uitnodigt. Kom tot mij. Kom maar, wat er ook gebeurd is in je leven. Ik geef je werkelijke rust. Ik geef je werkelijke vrede. 412 uit de bundel Opwekking. Zo is de Heer Jezus, de grote Boas, ook vanmorgen in ons midden. Als jij je eigen weg gegaan bent, je bent vol weggegaan en leeg teruggekomen, dan zegt de Heer vanmorgen tegen jou, mag ik je schoot vullen, mag ik je een graan meegeven, mag ik je overvloed schenken, zoals ik dat eens bij Rut deed. Kom tot mij. Laat een moment van stilte nemen waarin je zelf tegen de Heer Jezus kunt zeggen, Heer Jezus, hier kom ik. Hier ben ik. Met mijn leven wat zo kapot gemaakt is. Heer, wilt u mijn leven maar in uw handen nemen. En mijn leven nieuw maken. Daarna wil ik afsluiten met gebed. Geef de Heer heel zachtjes in uw hart zijn uw antwoord. Vader in de hemel, in deze stilte, waarin we tot u mogen komen, opnieuw en opnieuw, zoals we ook wel eens zingen, weten we, Heer, dat we bij u het vaderschap vinden. Dat u ons mijn dochter, mijn zoon noemt. Ook al waren we vijanden, ook al waren we vreemdelingen. Heer, dat we bij u overvloed vinden, geborgenheid. Heer, dank u wel. Dat we bij u zoveel vinden. Heer, wilt u ons vergeven als we soms naar andere stukken, andere percelen gaan kijken. Waar we ook denken veel te kunnen vinden. Maar u niet zullen vinden. Heer, wilt u ons helpen om maar heel dicht bij u te blijven. En vanmorgen willen we het opnieuw tegen u zeggen, Heer. Hier kom ik. Ik wil bij u blijven. Ik wil heel dicht bij u blijven. Heer, dank u wel, Heer Jezus, dat u de prijs betaald heeft. Dat u de zeer vermogende losser bent, die onze bloedverwant geworden is en ons losgekocht heeft. De man uit Bethlehem. Dank u wel daarvoor. Wil u bidden, Heer, wilt u met ons meegaan naar huis? Deze boodschap die we vanmorgen gehoord hebben, door ons in ons door laten werken, zullen overdenken. En zullen toepassen door uw geest in ons leven. Dank u wel daarvoor. Wil u bidden voor vanavond. Als we uit de handen van de grote Boas ook het brood zullen ontvangen. En de wijn zullen drinken. Heere, wilt u ons vanavond met velen bij elkaar brengen. U zegt in uw woord, ik heb verlangd om met jullie aan tafel te zitten. Vanavond mogen we doen. Heer, we kijken eruit. In Jezus' naam. Amen. Vanzelfsprekend verwachten we u vanavond. Doe er niet te makkelijk over. Er zijn mensen die ik al weken, maanden niet meer bij het avondmaal gezien heb, omdat het 's avonds is. Mag het u wat kosten? Kom vanavond naar het avondmaal. En vanavond zullen we nadenken over die vraag. Waar velen van u misschien niet eens een antwoord op weten. Waarom dat de Heer Jezus zegt, ik zal van u aan niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag van mijn koninkrijk. We hebben deze tijd over het koninkrijk van God. En we gaan vanavond nadenken over hoe wordt het avondmaal werkelijk vervuld in het koninkrijk van God. Allemaal welkom vanavond. Laten we met elkaar het slotlied zingen. En hoe kan het ook anders? God is goed. Twijfel daar niet aan. God is goed. De eerste twee coupletten van 633 voor de zegenbeden. Dan zal er gecollecteerd worden voor het onderhoud van de gebouwen. En dan het vijfde couplet na de zegenbeden. ontvang dan Gods zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment dat de oogst voorbij is en we Christus mogen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Halleluja! Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Amen.